Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne van 24 oktober tot 4 november 2044. Zo wordt de oorlog in Oekraïne steeds internationaler. Op 5 november, vandaag als ik het uitspreek, beslist het Amerikaanse kiezersvolk wie de nieuwe president van de VS wordt. Die keuze zal hoe dan ook grote gevolgen hebben voor de wereldpolitiek. Niet alleen gaat het over de houding van de VS in de Atlantische wereld, met name over de NAVO, maar ook van belang is het beleid tegenover de oorlog in Oekraïne. In geval Trump president wordt, zal dat waarschijnlijk grote en snelle veranderingen te zien geven. Vance, kandidaat van de Republikeinse Partij voor het vicepresidentschap, ziet Rusland als een concurrent, niet als een vijand. Om de oorlog te beëindigen moet er onderhandeld worden, zegt Vance. Als Kamala Harris, kandidaat voor de Democratische Partij, wint, is niet duidelijk of er gelijk veel verandert in het beleid ten opzichte van Oekraïne. De verhoudingen in de NAVO zelf zullen hoe dan ook wel veranderen. Alleen hoe? De president wordt ingezworen op 20 januari 2025. En de tussentijd tot 20 januari zal er veel worden onderhandeld en zullen koerswijzigingen en strategieaanpassingen worden voorbereid. De nieuwe Amerikaanse president zal moeten inspelen op de trends die de afgelopen 2,5 jaar zijn ingezet. In het geval van de afgelopen 10 dagen zijn de volgende zaken urgent: de ontwikkeling aan het front, de Russisch-Noord-Koreaanse betrekkingen, Russische kernwapenoefening, de ontwikkelingen in het Oekraïnse overwinningsplan, BRICS en de wereldverhoudingen en tenslotte onderhandelen of niet. De situatie aan het front. Afgelopen zaterdag 2 november meldde de Oekraïnse opperbevelhebber Shirsky dat Russische troepen langs het hele Oosterse front aanvallen en dat de situatie voor Oekraïne moeilijk is. Zaterdag werden in totaal 126 Russische aanvallen uitgevoerd en de druk op bij de steden Toretsk, Kurakove en Pokrovsk wordt nu heel groot. Het aantal Oekraïnse troepen is veel minder en ze hebben minder munitie en wapens ter beschikking dan de Russische. Oekraïne is gedwongen langzaam terug te trekken. En de moeilijkheden gelden niet alleen in het oosten, maar ook in het zuiden, in de provincie Zaporizhia en in het noorden in de provincie Kharkiv. De Russische druk aan het front neemt gestaag toe en de vraag is hoe Oekraïne deze druk kan pareren. 2. Verdere escalatie van de oorlog door middel van Noord-Koreaanse troepen. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen maanden de politieke, economische en militaire banden aangehaald. Dat leidde eerder tot het sturen van artilleriemunitie van Noord-Korea aan Rusland. Inmiddels zijn Noord-Koreaanse troepen in Rusland gearriveerd. De berichten stellen dat Noord-Koreaanse troepen in de door Oekraïne bezette provincie Koersk zullen worden ingezet. De Oekraïnse geheime dienst, die al weken stelt dat Noord-Koreaanse versterkingen voor Rusland op komst zijn, ging er steeds vanuit dat daadwerkelijke inzet vanaf 1 november zou plaats hebben. En wat precies de plannen met deze soldaten zijn, is onduidelijk. Onbevestigde berichten van vandaag melden dat Oekraïne deze troepen onder vuur heeft genomen. Rusland heeft de berichten niet ontkend en stelt dat inzet van Noord-Koreanen niet in strijd is met het internationaal recht. De komst van buitenlandse troepen is op verzoek, uitnodiging of onderlinge overeenkomst met Rusland. Dat mag volgens het internationaal recht. Dat wil zeggen, indien deze troepen alleen op Russisch grondgebied worden gebruikt. Zouden ze zich op bezet Oekraïns grondgebied begeven, dan is het anders. Rusland wijst er ook op dat Oekraïne gebruik maakt van westerse personele hulp bij het gebruik van in het westen verkregen wapens. Dat geldt bijvoorbeeld voor inlichtingen via Amerikaanse satellieten en door westerse coördinatie met Oekraïnse strijdkrachten. Dit zijn feiten, maar de inzet van Noord-Koreaanse infanterie en special forces is vooral een escalatie van de oorlog. Zelensky beklaagt zich dat het Westen hiertegen niets doet en dat de oorlog internationaliseert. En dat is slechts gedeeltelijk waar. De oorlog internationaliseert hiermee nog verder. De wens van Zelensky om de Noord-Koreanen preventief in Rusland te treffen met westerse wapens wordt dan ook niet gehonoreerd. En eerder heeft de staat Rusland gebruik gemaakt van de Russische huurlingen van Wagner. Maar Noord-Koreaanse troepen behoren toe aan een andere staat. Een paria-staat in de internationale wereld. Een paria-staat die kernwapens heeft gemaakt. Een staat die door Rusland een belangrijke positie wordt gegeven nu. Niet alleen aan het front in Rusland of Oekraïne, maar ook in het verscherpen van de internationale verhoudingen. En onduidelijk is nog wat de prijs voor Rusland is die het aan Noord-Korea moet voldoen. Vermoedens over overdracht van militaire technologie zijn niet bevestigd. En de oorlog in Oekraïne trekt hiermee steeds meer landen in die oorlog. Nu wordt zelfs de al 70 jaar sluimerende oorlog in Korea zelf weer nieuw leven ingeblazen. En Noord-Korea heeft vorige week nieuwe proeven gedaan met het afschieten van nieuwe type lange afstandsraketten. Dat Rusland zich tot Noord-Korea wendt, betekent meerdere dingen. Het kost Rusland te veel moeite om Oekraïnse troepen uit de provincie Koers te verwijderen, zodat ze afhankelijk is van Noord-Korea. En dat is opvallend en geeft een inkijkje in de relatieve zwakte van de Russische positie. Volgende punt, kernwapenoefening. Rusland heeft vorige week een oefening gehouden waarbij raketten werden getest die over het hele land werden heengeschoten, zowel ballistische als kruisraketten en ook deden lange afstand vliegtuig mee. Formeel bedoeld om de gereedheid van de Russische strategische atoomwapenreactiemacht te oefenen. Bovendien was het een boodschap bedoeld voor het westerse besluitvormingsproces over het overwinningsplan van Zelensky en zijn andere wensen. Ook dit is een escalerende stap, maar de boodschap lijkt overgekomen. Zelensky kan het vergeten. De uitwerking van het Oekraïnse overwinningsplan is het volgende punt. Over het overwinningsplan van Oekraïne is al veel gesproken. De eindbeslissing over het plan wordt na de Amerikaanse verkiezingen genomen. Zelensky heeft zijn hoop uitgesproken dat een positieve beslissing over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne na de verkiezingen tot stand komt. Nu is uitgelekt dat Oekraïne ook Tomahawk kruisraketten met een dracht van 1000 kilometer wil hebben. Dat vroeg Zelensky aan Biden en een anonieme bron uit het Witte Huis meldde het de New York Times. Daarmee werd het voorstel gesaboteerd. Zelensky was boos omdat hij geen vertrouwelijke verzoeken kan doen in de Amerikaanse regering. Net als het verzoek om Noord-Koreaanse troepen te mogen treffen is ook dit voorstel afgewezen. En een van de andere voorstellen uit het overwinningsplan is het aanbod tot een speciale overeenkomst voor gezamenlijke militaire bescherming van de kritische bronnen van Oekraïne, als ook gezamenlijke investeringen en het gebruik van het economisch potentieel, met name uranium, titanium, lithium en grafiet. Dat staat precies uitgewerkt in een geheime annex waarvan uiteraard geen details bekend zijn. In Duitsland ondertussen hebben rechtse politici en hun denktanks inmiddels voorgesteld om gebruik te maken van dit aanbod. Opgemerkt wordt dat de wapenzendingen van Duitsland aan Oekraïne ook lonend voor de Duitse industrie moeten zijn. Bij de overgang naar een duurzame industrie, de vergroening van het kapitalisme, zijn zeker 30 verschillende grondstoffen nodig. En het toeval wil dat de Oekraïnse bodem 22 verschillende metalen bevat van die 30. Zelensky sprak al over uranium, titanium, lithium en grafiet. Er is meer en Oekraïne biedt het aan iedereen die de huidige regering wil steunen. De BRICS-conferentie in Kazan en het bezoek van Guterres. Eind oktober werd in de Russische stad Kazan de BRICS-conferentie georganiseerd. Die conferentie bewees dat het westerse sanctie- en isolatiebeleid tegenover Rusland mislukt is. Grote landen uit het mondiale zuiden, namelijk Brazilië, Zuid-Afrika, India, nemen deel aan BRICS en bezochten in Rusland de conferentie. BRICS-landen omvatten 45% van de wereldbevolking en 35% van de wereldeconomie. En niet alleen is het isolement van Rusland mislukt, het Westen veroorzaakt zijn eigen oppositie in de wereld. De conferentie werd ook bezocht door Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN. Dat werd hem in het Westen en Oekraïne kwalijk genomen. Zelensky weigerde Guterres te ontvangen toen hij vanuit Kazan naar Kiev wilde reizen. Het had een paneldiplomatie op gang kunnen brengen met de VN als speel in die diplomatie. Guterres heeft zijn bezorgdheid over de inzet van Noord-Koreanen duidelijk uitgesproken. Ten slotte, onderhandelingen en het Koreaanse voorbeeld. Stop de oorlog Amsterdam is al lang niet meer de enige die oproept tot diplomatie. De Oekraïnse verdediging kraakt, maar iedereen is wel tot het inzicht gekomen dat het Kiev zonder eigen mensen en wapens uit het Westen niet lukt de Russen te verdrijven. En dat is de basis voor onderhandelingen. Het hoogst haalbare op dit moment is een soort staakt het vuren en een wollig geformuleerde pauze want beide partijen zijn niet in staat om deze oorlog te winnen. Dat stelt defensiespecialist Kokolijn en hij bepleit onderhandelingen met een staakt het vuren als doel. De Koreaanse oplossing, noemt hij dat, een bevriezing van het front en een gedemilitariseerde zone. En dat houdt hij voor het hoogst haalbare, maar het moet zo gauw mogelijk gebeuren. Voor de algehele uitputting van Oekraïne. En naast een verzwakte Oekraïnse militaire positie in de oorlog, een verzwakte westerse positie in de wereldpolitiek, kiest de Amerikaanse bevolking een nieuwe leider en een nieuw Amerikaans buitenlandbeleid. En morgen, zeg ik op 5 november, weten we iets meer. De grote vraag is wat de invloed van deze ontwikkelingen in het Nederlandse beleid wordt. De volgende weken debatteert de Nederlandse Kamer over het defensiebeleid in de week van 11 november en het beleid van buitenlandse zaken de week erna, 18 november. Of daarmee deze analyse en de noodzaak van diplomatie worden bepleit, is een indringende vraag. En ondertussen gaat de internationalisering van de oorlog in Oekraïne verder met grotere spanningen voor de grootmachten en onzekerheid voor de wereldbevolking. Tot de volgende update op 14 november.